BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
I'm not infected. I'm not infected. Please.
Nothing happened the way it was supposed to happen. 6 billion people on Earth when the infection hit.
Het lockdown-scenario. Europa beweegt naar de Chinese aanpak van het coronavirus.
Nu kabinet, lockdown.
Alles plat. Ook in Nederland is de druk hoog om een totale lockdown af te kondigen.
Waarbij je land plat legt totdat er een vaccin gevonden is.
Wuhan goes into lockdown.
Wat zijn de gevolgen?
An effort to stop a deadly virus.
En hoe komen we daar weer uit?
Lockdown heeft schijnbaar voordelen aan het begin, maar heeft grote kwetsbaarheden in het verloop.
Welkom bij Boekenstein aan de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Niemand, want lockdown. Maar ook onder deze uitzonderlijke omstandigheden bent u niet veilig voor Arend-Jan Boekenstein. En u had zich vast een andere voorstelling gemaakt bij die nieuwe wereldorde van Rob de Wijk. Onze gast is Ira Helsloot. Hij is hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit en op Twitter nog impopulairder dan Rob en Arend-Jan. Welkom. En meneer Helsloot, waar u mensen volgens mij zo boos mee krijgt, is onder deze enge omstandigheden een pleidooi tegen meer maatregelen. Hoor ik dat goed?
Ja, dat hoor je goed. Ik denk wel, het uitgangspunt moet gewoon zijn dat elke maatregel zinvol en effectief is. Omdat elke maatregel die je neemt, die heeft echt ook grote negatieve effecten. En ja, om het toch maar even gewoon helder weer te zeggen. De maatregelen die we nu hebben genomen betekenen dat we over een jaar terugkijken dat de gemiddelde levensduur verwachting, moet ik zeggen, in Nederland afgenomen is. Hè? Zonder het coronavirus, maar gewoon omdat onze economische groei totaal in het 100 is gelopen, we een recessie hebben. En we weten gewoon statistisch uit 100 jaar onderzoek dat zich dat meteen vertaalt in de volksgezondheid, in de gemiddelde levensverwachting. Ja. Dus we hebben echt enorme impact georganiseerd. En daar moeten we echt goed over nadenken voordat we nog verder gaan.
Ja, dus corona kost mensenlevens, maar de anti-maatregelen ook. Dat is wat u zegt.
Absoluut.
Ira, ben jij dan niet gelukkig met het beleid dat tot nu toe gevoerd is? Ik heb je wel kritische opmerkingen, moet ik zeggen, zien maken over het sluiten van scholen. Daarvan zei je, dat is niet nodig. Dat was inderdaad een maatregel die het kabinet ook niet wilde, maar die feitelijk gewoon is afgedwongen.
Ja. Nou ja, kijk, het mooie van Rutte was natuurlijk dat hij zei, wij gaan ons op wetenschap baseren. Het irritante was dat hij dat een dag zei nadat hij, althans bij monden van Bruins, de regering had gezegd, nou ja, we nemen een maatregel die niet wetenschappelijk aanbevolen is, maar de druk vanuit de samenleving, lees vanuit de specialisten, vanuit de Tweede Kamer, is zo groot dat we deze maatregel toch gaan nemen. Mm-hmm. En ik heb natuurlijk alle respect, waardering voor specialisten die echt ontzettend ellendige omstandigheden mensen aan het helpen zijn, die zich echt, nou ja, die ook op vreselijke wijze doodgaan. Maar toch, ja, dat is nou eenmaal mijn taak, om te blijven pleiten voor een rationele aanpak waarbij je kosten en baten echt als een koele kikker probeert tegen elkaar af te strepen.
En dat gebeurt nu niet.
Nee, dat gebeurt nu niet. Nou ja, ik zeg, het RIVM probeert dat natuurlijk wat mij betreft, fraaie wijze. Maar je ziet dat de regering toch stappen verder gaat. He, onder druk, nogmaals, van vreselijke beelden, vreselijke berichten. En ik zelf denk, ja, kijk nu maar wat er gebeurt natuurlijk wereldwijd. Het is niet alleen Nederland, maar wereldwijd. De recessie waarin wij terechtkomen, gaat ons echt veel meer mensenlevens kosten, in gezonde levensjaren, dan corona zou kunnen organiseren.
De deskundigheid zegt iets anders dan de democratie. En bij de politiek denk ik dan altijd snel aan Arend-Jan Boekenstein. Arend-Jan, hebben wij ook contact met jou?
Ja, ik ben er nog. Nou, kijk, wat er aan de hand is, is dat de democratie inderdaad is dan voor het meest veilige. En de politieke druk was natuurlijk enorm om die scholen ook te sluiten. De ellende is, daar is natuurlijk een economisch effect van, waar Ira op wijst, dat natuurlijk dat heel groot is. En uiteindelijk gaat dat de gezondheidszorg natuurlijk ook raken. En maar wat ik verder zie, als ik hier rondfiets in mijn eigen landgoed, bij mijn eigen dorp, zie ik dat kinderen gaan op straat gewoon te spelen met elkaar. En dan zijn ze net zo dicht bij elkaar als in de klas. Dus ik vraag me echt af of het wel zinvol is wat er gebeurt. Afgezien van het feit dat hun ouders niet kunnen werken.
Meneer Helsloot, hoe maak je die balans tussen economische schade en dodental? Hang je daar een prijs aan of hoe werkt dat?
Ja, uiteindelijk kun je, statistisch onderzoek waarvan je weet dat als je 13 miljoen euro uitgeeft aan veiligheidsbeleid, dus, en dan Amerikaans onderzoek, in Nederland moet je wat nuances toepleggen, maar 13 miljoen euro uitgeeft aan veiligheidsbeleid, gaat daar één iemand aan dood, hè, in termen van gemiddeld leven, dus 40 gezonde levensjaren. Dus bij alles wat je in veiligheidsbeleid steekt, hè, elke 13 miljoen euro, moet je ook zorgen dat je meer dan één statistisch leven wint. Dus we weten gewoon hoe die relatie tussen geld en gezonde levensjaren ligt. En beleid waarmee je nu mensen wilt redden. Wat is het beleid? Een deel van het beleid waarmee wij mensen redden is uiteindelijk het feit dat we, als we de ziekenhuizen niet overbelasten, mensen die in de ziekenhuizen liggen het kunnen overleven. Hè? Want het totaal aantal doden zal niet veranderen door dit beleid. Uiteindelijk gaat het door de samenleving en zullen we ook in Nederland 5000 doden of zo te betreuren hebben, hoe vreselijk dat ook is. Maar dat is het. Hè. Het is een hyperzware griep wat dat betreft, in als effect. Dus maar je zeggen, ons beleid nu is erop gericht om relatief weinig mensen die in ziekenhuizen liggen, om daar het leven van te redden. En dat is natuurlijk nobel. Maar ja, nogmaals, de andere kant is dat we echt ook veel meer statistische doden, alleen zien we die niet zo, hebben georganiseerd nu.
Ja, Arend-Jan?
Ja, dat nummer van 5000, dat getal, dat sommige mensen zeggen dat dat veel hoger is, toch?
Ja, er is niemand helemaal die dat natuurlijk helemaal precies weet. Maar als je uitgaat, de cijfers lees, dan is de letaliteit ongeveer die van een normale, zware griep, hè, zeg maar even een promiel. Normaal hebben wij zo'n 400.000 tot 600.000 mensen die de griep hebben. Ik doe iets te makkelijk als ik zeg dat we nu twee keer zoveel zullen krijgen. Ja, dan heb je twee keer zoveel als een slachtoffers als bij een normale zware griep. Dat is wel zo'n 2500. Vandaar dat ik even op die 5000 uitkom.
Maar mag ik dan een ander sommetje tegen u houden? Want ik hoor van de World Health Organization die zeggen 0,3 tot 1% sterfte. RIVM heeft over 60% besmetting. Dan kom ik uit op 30.000 tot 100.000 doden. Dat is iets totaal anders. Hoe moet ik dat begrijpen?
0,3% is... Dus als je uitgaat van 60% besmetting, krijg je meer. Maar 0,3% zit niet zo heel ver van de... 0,1% af, hè, die ik hanteer. En die past bij de Duitse cijfers, hè, die nog zelfs iets lager zijn op dit moment. Dat klopt. Als je uitgaat van een hoger percentage, hè, een veel hoger percentage dus, dan op dit moment bij zware griepepidemieën, waar we relatief niks aan doen, hè, en die gewoon doorgaan. Ja, als je ervan uitgaat dat iedere Nederlander uiteindelijk besmet zou worden, ja, dan krijg je nog veel meer slachtoffers. Er is niemand die het precies weet, hè, maar op dit moment zit ik meer in, zie ik de cijfers zoals ik ze lees, uitgaande van die promiel en twee keer zoveel besmette mensen als bij een zware griepaanval. Nou, kom je op mijn, 5000.
Ja, en Italië dan? Wat we daar zien, mensonterende toestanden en honderden doden per dag. Is dat, hoe past dit in dat plaatje?
Nou ja, op zich is Italië daar nog niet mee in tegenspraak, hè, met deze cijfers. We hebben het over een deel van Italië wat ongeveer net zo groot is als Nederland en wat echt massief besmet is. Dus we gaan de aankomende dagen natuurlijk wel zien hoezeer dat doortrekt. Hè. Overigens is ook een oudere bevolking, kwetsbaarder bevolking nog dan in Nederland, hè, voor een deel. Dat er het echt mensonterend is. Het is natuurlijk echt meer dan vreselijk. En ook als je natuurlijk de wissel die je trekt op verplegend personeel, dat is echt ongelooflijk. Dus dat staat allemaal echt buiten kijf. Dat er echt totaal overbelaste gezondheidszorg daar is. En dat wij hier ook zullen wankelen, op zijn minst. Dat bestrijd ik niet. Mm-hmm. En daarmee begrijp ik heel goed dat het ingewikkeld is. Maar ik ken gewoon de cijfers, hè, de statistische cijfers. En ik weet wat voor een enorm impact dit gaat hebben op de volksgezondheid.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast Ira Helsloot, hoogleraar crisisbeheersing. Een relevant vakgebied in deze. Meneer Helsloot, wordt voldoende naar uw vakgebied geluisterd in deze situatie?
Ja, dat is een hele ingewikkelde vraag. Want ook voor mijn vakgebied, formeel bestuur van veiligheid geldt, dat we nog niet, net als voor de infectieziektebestrijding, dat we in deze situatie vooral goed zijn om het achteraf te verklaren waarom dingen goed en slecht zijn gegaan. Maar dat voorspellen echt heel erg ingewikkeld is, vooral als het over de toekomst gaat. Dus, ik denk dat er, en ik weet natuurlijk dat op allerlei plekken adviseurs rondlopen. Maar omdat wij, wetenschappers zeg ik maar even, ook niet met één tong spreken, is het wel heel lastig voor bestuurders om naar ons te luisteren. Want naar wie luister je dan?
Ja, maar dat horen ze hier, maar dan komt het gewoon op leiderschap aan. Als je kijkt naar, ik zit nu in Frankrijk. Hè. Macron die heeft in zijn speech 3 keer gezegd, we zijn in oorlog. Nou, in oorlog heb je een aantal belangrijke principes. Iemand moet de baas zijn, er moet even niet gezeurd worden. Je moet dus doen wat er gezegd wordt en je moet een hele heldere boodschap uitstralen. Dat betekent dus dat je crisiscommunicatie verschrikkelijk goed op orde is. Daar mag geen licht tussen zitten, tussen wat er gezegd wordt. Wat ik nu zie in debatten, is dat dat wel het geval is. Dat maakt het denk ik heel erg lastig om een bepaald scenario te kiezen. Omdat het gewoon van buitenaf iedere keer wordt veranderd. En daar zit denk ik wel een groot probleem in. Je kiest een lijn. Die is moeilijk vol te houden. En is die lijn de allerbeste? Nee, dat weten we niet. Precies om de reden die jij zegt, omdat de wetenschap het ook niet helemaal weet.
Nee, klopt.
En daarom vond ik
dat
het ook
maakt ook
goed.
Dat het voor de bevolking, ja. Dus we worden nu soms helemaal chagrijnigd dat mensen, jonge mensen niet voldoende aan social distancing doen. Onze leiders, hè, wetenschappers en onze leiders ook wel geen eenduidige boodschap hebben. En daar maak ik misschien al mezelf dus ook schuldig aan, omdat ik ook op mijn eigen wijze kijk naar de cijfers. Ja, ik kan het niemand kwalijk nemen.
Nee, maar wat is hier dan de moraal van? Kijk, we hebben dat debat gezien deze week in de Tweede Kamer. Waar met name Geert Wilders er volop inging. En op een gegeven ogenblik riep van dat Rutte speelt Russische roulette met onze bevolking. En het RIVM, ja, die club kan je ook niet vertrouwen. Heel veel mensen zullen ziek worden, mensen zullen sterven. Overigens letterlijk citaten dit, hè. Jongens, dat is denk ik ook gewoon niet handig. Hè? Ik denk ook, ik ben ook benieuwd wat Arend-Jan daarvan vindt, dat politici toch wel een klein beetje zichzelf in de hand moeten houden met dit soort teksten. Wil je dus niet dat de hele boel compleet uit de klauwen gaat lopen?
Nou ja, ik ben het daar helemaal mee eens. En als je het goed analyseert, dan zag je dus ook dat zowel Baudet als Wilders, die waren eigenlijk heel selectief met hun bronnen. Hè? Ze zijn de WHO was opeens belangrijker dan het RIVM. En er werd dus gezegd van je moet echt ook scholen gaan sluiten. Totale sociale distantie. Maar als de WHO iets zegt over het klimaat of zo, ja, dan heb ik nog nooit gehoord dat er problemen met het klimaat zijn. Hè? Dus het is ook echt heel duidelijk dat ze selectief zijn. En dat ze alles aan het doen zijn om de regering te ondermijnen in een situatie die heel ernstig is. Want de minister-president heeft eerlijk gezegd dat hij moet beleid maken, 100% beleid op basis van 50% feiten. En dat is een hele eerlijke opmerking.
Maar Ira, hoe zou jij dan met zo'n kamer omgaan, als ik vragen mag?
Nou ja, kijk, ik hoopte hier bijna op een Donneriaanse aanpak, als ik dat zo mag uitdrukken. Ooit rondom de TBS vond ik dat namelijk heel stoer, waar hij tegen de Kamer zei, dit is de lijn zoals, dit zijn de feiten zoals ik die ken, dit is de wetenschappelijke inzichten. Ik sta hier achter Kamer, als u het anders wil, dan hoor ik het graag, maar dit zijn de consequenties. En toen ging de Kamer toch vrij snel in zijn hok terug. Was niet blij met Donner. Eigenlijk hoop je op zoiets. Maar ik begrijp ook best dat dat lastig is. En het geldt natuurlijk niet alleen voor PVV en Forum. Maar ook als je natuurlijk de rest van de Kamer ziet hakken op de uitvoeringsproblemen rondom mondkapjes. Nou ja, dat is toch werkelijk waarvan je denkt, ja, hoe moet je dan nog verder als politicus als je, nou ja, je zag natuurlijk het effect op Bruins. Maar als je over dit soort dingen, ja, ter plekke op de meeste details moet gaan zitten antwoorden. Dus het is voor links tot rechts, om het zo maar uit te drukken, ondermijnt de Kamer wat mij betreft het gezag van de regering. En dat zou je eigenlijk niet moeten doen. En ik geef toe,
ik vind ook dat, laten we zeggen, de Kamer die moet ook leiderschap nu legitimiteit geven. En dat is voor Kamerleden ongelooflijk moeilijk. Maar men snapt gewoon niet dat er in een crisistijd op een heel andere manier politiek bedreven moet worden. Natuurlijk kun je kritisch zijn, natuurlijk moet je vragen stellen. Maar op het moment dat je bewust lijnen gaat verstoren, dan wordt de ramp alleen nog maar groter. Dat weten we gewoon uit onderzoek. Ik bedoel, jij bent hoogleraar, ik ben dat. We hebben heel veel onderzoek naar dit soort dingen gedaan. En dat weten we zo langzamerhand, dat het dan totaal uit de klauwen loopt. En toch doen ze het niet. Hè. Daar is een soort ingebakken behoefte om te scoren en om continu gewoon in de politieke modus te blijven staan. En daar zit echt wel een groot probleem in, hoor, vind ik.
Maar mag ik nog iets vragen op dit punt?
De Kamer was bezig met micromanagement.
Waar de Wildersen en zo zeggen, lockdown, alle grenzen dicht, dat soort dingen. Dat is toch in Wuhan ontzettend goed geslaagd? Zij zijn in een paar weken, hebben ze het virus eronder gekregen, terwijl het in Italië uit de hand loopt. Waarom kiezen we dan niet voor de aanpak Wuhan?
Nou ja, ik denk dat er heel veel mensen verbaasd zijn, wetenschappers, over de cijfers die nu uit China terugkomen en die suggereren, dit grote effect. De andere kant is dat tenminste, de andere kant ook daar geldt, dat in de perifere regio's van China, daar is nu gewoon weer honger. Mensen hebben daar geen werk, hebben hun kleine vee, et cetera, zelf al opgegeten. Dus daar is het een enorm groot en negatief effect op de volksgezondheid in die regio's in China. Dus ook daar kun je, je kunt niet zomaar blij zijn, met de Chinese aanpak. Als je al hun cijfers volledig vertrouwt. En dat vind ik ingewikkeld. Bovendien, en dat heeft volgens mij Rutte ook helder uitgelegd, maar zeker Jaap van Dissel. In allerlei plekken in de wereld gaat het virus natuurlijk, die hebben helemaal niet die mogelijkheden, verspreidt het virus zich ontzettend. En dit virus zal dus gewoon altijd bij ons blijven. Dus tenzij je van plan bent om de lockdown constant vol te houden en alle contacten met het buitenland te verbreken, en dan inderdaad vanaf nu zeggen, iedereen die Nederland ingaat, komt, die moet altijd 14 dagen op zijn minst in quarantaine. Als je dat niet wil, dan werkt de Chinese aanpak gewoon niet.
Nee, maar dat betekent dus ook, als je dat echt zou doortrekken, dat de handel ook helemaal stil komt te liggen. Ja, en dan gaan de mensen niet meer dood omdat ze door een virus worden gepakt, maar dan gaan ze dood omdat ze niet meer te eten hebben. Zo simpel is dat. En vandaar dus dat gedoe over die lockdown. Ik bedoel, ik zit nu in Frankrijk, hier is een lockdown, je kunt niks. Ik moet een briefje invullen als ik het huis uit ga om boodschappen te doen. Dan moet ik dus verklaren dat ik inderdaad boodschappen aan het doen ben. Ik heb net een wandelingetje gemaakt, dan moet ik een briefje meenemen dat ik een wandelingetje aan het maken ben. Ik vraag me werkelijk al waar het goed voor is. Het is denk ik in belangrijke mate ook symboolpolitiek. En als ik dan vervolgens kijk hoeveel mensen er nog op straat zijn en wat er allemaal in de supermarkt is. Dan zijn de besmettingen legio. Dus het is ook denk ik ook maar net hoe je zo'n lockdown definieert. Maar als je dus echt zegt van alle grenzen dicht, niks komt er meer overheen. Nou, we hebben nu gezien wat er gebeurt rond de Poolse grens, rond de Hongaarse grens. 30 kilometer file is al geen uitzondering meer van vrachtwagens. Maar er zit bij wijze van spreken wel ons eten in. En dat soort discussies, die moeten ook echt worden gevoerd, hoor. En dat hoort ook bij de afweging die Ira Hoekstra net heeft gemaakt, tussen economie en volksgezondheid. Ik bedoel, daar zit een bepaalde balans in. Ja. Je zult een aantal vitale diensten moeten door laten gaan. Zo niet, dan zijn de consequenties alleen maar nog maar groter.
Ja. Is het niet gek, meneer Helsloot, dat het slagen of falen van het nu ingezette beleid tegen corona ervan afhangt of mensen inderdaad dat social distancing toepassen, terwijl dat toch voor het grootste deel vrijwillig is?
Nou ja, dat vind ik niet gek. Kijk, voor alle beleid geldt dat mensen op het moment dat ze het begrijpen houden 99,9% van de mensen zich eraan. Hè. Ja, mensen die zich er niet aan houden, die houden zich nergens aan.
Hey, op andere beleidsterreinen wordt de boetes uitgedeeld voor gevaarlijk gedrag.
Ja, maar het probleem is, je kunt niet iedereen gewoon boetes geven. Hè. Dus de wijze om het aan te pakken is altijd om iets uit te leggen.
Ja, maar hier in Frankrijk worden wel boetes gegeven, hoor. De gendarmerie, de nationale politie, zeg maar, die patrouilleert. Die kan je aanhouden. Heb je geen briefje bij je of zit je de boel te flessen met je briefje, dan heb je een probleem, dan krijg je een bekeuring. En dat gaat hier vrij snel, vrij ver. En ik heb net begrepen dat er ook 100.000 mensen van de gendarmerie zijn opgeroepen om de straat op te gaan. Dus hier gaat het echt heel erg ver. Maar het is ook een heel andere staat dan Nederland.
We hebben vanavond de koning gehoord die ons allemaal sterkte wenste en zei dat het misschien nog wel langer kan duren dan we hopen. Wat denken jullie dat de volgende stappen zijn die we doorlopen in deze crisis?
Geen idee.
Geen idee.
Nee, ik weet het echt niet. Ik denk dat dat volstrekt onhelder is. Ik denk dat je op een gegeven ogenblik wel een discussie krijgt. Dat is precies de discussie die Ira heeft aangezwengeld in het begin van het programma. Dat je een nieuwe afweging gaat krijgen tussen volksgezondheid en economie en het laten draaien van het land. Ik denk dat je die gaat krijgen. Dat kan niet anders. Dat gaat nog een paar weken duren. En dan denk ik dat je zo'n discussie gaat krijgen.
Grappig genoeg hebben we nog nergens in de wereld een breed onderzoek gedaan over hoe breed verspreid het coronavirus is. Dat gaan we nu in Nederland doen aan de hand van het ingeleverde bloed. Je zou kunnen hopen dat het virus nu al zo erg verspreid is, dat we kunnen constateren dat al 10, 20, 30% van de mensen het heeft. Als dat het geval is, dan kunnen we, nou ook in Italië zou bijvoorbeeld blijken dat daar al meer dan 50% van de mensen het heeft. Kijk, dan kun je het einde zien. Maar als dat niet het geval is, en we zouden echt het op dit niveau willen volhouden, het aantal besmettingen, dan zouden we hier dus zomaar nog maar 1, 2 jaar in kunnen zitten. En dat trekken voor wij volgens mij niet als samenleving. Dus die andere afweging, die gaat komen, vroeger of later.
Voor de radio moeten we afsluiten, maar op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. Ook vragen stellen of reageren kan op Twitter, @BNRdeWereld. En Niel Barsma vraagt: een achterliggende reden van het huidige beleid lijkt de aanname dat uitdoven niet realiseerbaar is. SARS en MERS, eerdere epidemieën, zijn uitgedoofd. En in Wuhan lijkt ook COVID-19 hard op weg. Waarom zou dat hier niet lukken?
Ja, SARS, voor SARS weten we het wel, hè, en MERS. Daar is gelukkig, was het zo, waren veel dodelijker ziektes. Maar de besmettelijkheid was eigenlijk vooral op het moment dat de symptomen die helder waren, op dat moment waren ze het meest besmettelijk. Dus daar kon je tijdig, laat ik zeggen, iemand zien, hè, en daarvoor was hij niet zo besmettelijk. En op het moment dat hij de verschijnselen had, kon je hem isoleren. Ja. Dat is nu, en ook bij een gewone griep en een gewone verkoudheid, is dat anders. Hè? Dus daarmee is het echt anders dan die twee, dan eerdere ziektes. En ja, dus we hadden het er al even over. Het mirakel van China, nou ja, ik ben daar gewoon heel benieuwd naar. Er is eigenlijk, denk ik, niet iemand die dat echt heel goed kan verklaren.
Ja. Calculo Ergosum vraagt: is het ontbreken van SARS-ervaring van Nederlandse burgers mede de oorzaak van het hoge aantal infecties? Dat werd wel gezegd van landen als Zuid-Korea, hè? Dat die alles op orde hadden omdat ze zo geschrokken waren van die eerdere uitbraak.
Nou, Hongkong vooral.
Ja.
Nee, ja, dat zou ik niet zeggen. Wij hebben volgens mij ook een heel goede infectieziektebestrijdingsstructuur normaal. Mm-hmm. Nee, dat zou ik niet zeggen. Ik denk dat wij een uitbraak, een nog vrij beperkte uitbraak, zoals in Korea, Zuid-Korea, dat wij die ook nog wel onder controle hadden gekregen. En ook voor Zuid-Korea geldt dat op enig moment Zullen ze daar naar het buitenland willen en buitenlanders weer naar Zuid-Korea laten gaan? En dan gaat het nog een keer losbarsten.
Ja. Dirk Kwakkel zegt, er zijn nogal wat onzekerheden bij dit virus. Duurzaamheid van immuniteit is niet bekend. De exacte mortaliteit is niet geheel duidelijk, enzovoort, enzovoort. Economische schade van maatregelen is wel duidelijk. Hoe kan je dit tegen elkaar afwegen en hoe helpen wiskundige modellen hierbij? Nou, u bent de wiskundige, meneer Hasselhout.
Ja, nou ja, zolang er onzekerheid is, kun je alleen maar inderdaad proberen een beetje de uiterste op een rij te zetten. En dan een vergelijk te maken tussen inderdaad de zekere economische schade en de onzekere omvang van dit virus. En dat is natuurlijk, ja, dat is beren moeilijk. We hadden het er net ook al eventjes over. Ja, misschien is mijn simpele berekening en mijn visie op de cijfers te positief. Als je een heel andere inschatting neemt, dan krijg je veel meer slachtoffers. En we weten eigenlijk niet goed hoe die grenzen liggen. Dat is wat Rutte zou zeggen. Hè? Je moet een 100% beslissing nemen met 50% van de kennis. En het enige ingewikkelde is dat die effect van de economie, het negatieve effect van onze maatregelen, dat we dat op dit moment niet meenemen, überhaupt niet meenemen. Dus gewoon aftrekken zou wel ook kunnen helpen.
Nou, dat is echt een hele moeilijke, hoor, Ira. Ik ben het daar met je eens, dat wordt niet meegenomen. Dat gaat denk ik op korte termijn toch wel gebeuren. Maar dat is politiek gezien eigenlijk een no-go. Want politiek gezien moet je opkomen voor de mensen en elk mensenleven is er één te veel. We leven in een maatschappij waarin eigenlijk risico's niet meer geaccepteerd worden. En we leven ook in een maatschappij waar feitelijk niet dus geaccepteerd wordt dat je dus bewust levens opoffert. Ja, in sommige omstandigheden, in oorlogsomstandigheden, doe je dat al. Maar je komt onherroepelijk in een situatie terecht als je economisch totaal ten gronde gaat. Dat je naar dit soort afwegingen gaat. Nou, heel erg gefeliciteerd als je dan in de politiek zit. Maar dan zul je dus dit soort besluiten moeten nemen die verschrikkelijk zijn.
Nou ja, ik heb wel, wil ik zeggen, hoop en enig vertrouwen dat de gemiddelde Nederlander dat aan kan.
Ja.
Meer dan de gemiddelde politicus.
Want dat denk ik ook.
De stoere toespraak van Rutte heeft hij niet vermeld. We gaan toch gewoon, hoe links of rechtsom, gaan we vele duizenden doden krijgen. Dat heeft hij zorgvuldig vermeden. En dat maakt natuurlijk dat, dat elke Nederlander denkt, ja, waarom zeg je daar niks over?
Mm. Ja.
Yassine vraagt, in hoeverre mag de staat ingrijpen in het leven van burgers? In deze crisis zou ik blij moeten zijn in het Vrije Westen te leven in plaats van in een totalitaire staat. Maar ook hier gaan staten wel erg ver. Of is dit echt noodzakelijk?
Nou, dat is een heel interessant punt dit. Hè? In China heb je dus gezien dat in het begin zijn er dingen dus geheim gehouden. Dat betekent dat gaat ook politieke gevolgen hebben in China natuurlijk. Daar worden mensen kwaad over. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat een surveillance staat, als je dus echt wil super social distancing wil doen, dan heeft een surveillance staat, zoals in China, heeft natuurlijk voordelen bij een democratie. Maar bij ons is dit het voordeel dat je dus dingen niet zo onder de pet kan houden, als kennelijk in China is gebeurd.
Chris Heiligers en Thijs van Weleij zijn duidelijk vaste luisteraars, want zij vragen zich af wat de consequenties van dit virus zijn voor de Derde Wereldoorlog. Rob, nou, zeg het maar.
Interessante vraag. Kijk, die derde.
Hey, we hebben een andere zender tussendoor.
Ja, kennelijk. Het is een hele interessante vraag, omdat. Kijk, de Derde Wereldoorlog zal hier wel niet dooruit uitbreken. Maar wat je wel ziet, is dat een aantal trends die we toch al zagen de afgelopen jaren, namelijk met de opkomst van China, dat die zich versnellen. En dat is heel verklaarbaar, omdat China deze propagandaoorlog die er ook woedt rond dat coronavirus op dit ogenblik aan het winnen is. Bijvoorbeeld omdat China hulpgoederen naar Italië stuurt. Dat is natuurlijk een hartstikke goede zaak dat hij dat doet. Er wordt even vergeten dat het Westen dat ook heeft gedaan naar Wuhan een tijdje geleden, maar dat is inmiddels alweer vergeten. Maar China maakt er gewoon een groot punt van. En als je dus kijkt wat Amerika op dit ogenblik aan het doen is, die doet niks. Die heeft ook bijna te weinig voor de eigen bevolking. En dat betekent dus dat in deze hele discussie en deze hele crisis China komt bovendrijven als een land dat het buitengewoon goed lijkt te doen op dit ogenblik. Het zijn allemaal beelden. Het hoeft helemaal niet zo te zijn dat het echt zo is. Maar daar kan China enorm veel garen bij spinnen. En als ze dat goed doen, ja, dan komen ze als de winnaar uit deze crisis omhoog. En pakken ze ook, laten we zeggen, de wereldorde in. Dat soort dingen ga je krijgen.
Harold van Bracht vraagt nog naar Poetin. Die heeft de tijd van zijn leven, denkt Harold. Paniek in het Westen. Ook nog stress op de oliemarkt. Biedt dit voor Rusland geopolitieke kansen?
Nou ja, op zich natuurlijk wel. Alleen de vraag is of hij werkelijk geen probleem heeft met het coronavirus in Rusland. Dat heeft hij natuurlijk wel. Ik denk dat hij het gewoon onder de pet houdt. Mm-hmm. Het lijkt mij onmogelijk voor een land dat aan China grenst en aan Europa, dus dat wel helemaal omgeven is door het land, dat ze dat probleem daar niet hebben. Ik heb net ook een afzegging gekregen van een bijeenkomst die ik had in Moskou vanwege het coronavirus. Dus daar is ook wel het een en ander aan de hand.
En de lage olieprijs is misschien niet goed voor Poetin.
Dat doet daar
ook
pijn.
Zeker niet, dan gaat hij failliet aan. Maar ze hebben wel vrij grote reserves op dit ogenblik.
Limbo Trader vraagt: denken jullie dat dit een grote bocht is voor globalisme?
Nee, dat denk ik niet. En dat heeft te maken met het feit dat globalisme, mondialisering, die enorme economische verwevenheid, dat die niet makkelijk uit elkaar te trekken is. Als je kijkt naar de mondiale bevoorradingsketens, hoe die in elkaar zitten, dan is het vrijwel ondenkbaar dat je dat makkelijk uit elkaar kunt gaan trekken. We weten niet eens waar de goederen vandaan komen. Op één punt zou het mogelijkerwijs wel kunnen, en dat is het punt van het over grote afstanden vervoeren van vee en van landbouwproducten in algemene zin. Dat zou nog wel eens hier kunnen. Maar voor de rest is de wereld zo verweven dat dat bijna onmogelijk is om dat te veranderen.
Tot slot, Ties van Weel zegt: we kunnen er wel eeuwig over discussiëren, deze coronacrisis. Maar één ding is zeker: dit zorgt straks voor meer Europese integratie.
Tja, dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Het kan ook zorgen voor een complete ineenstorting van de Europese Unie. Want als je dus kijkt hoe de Europese Unie op dit ogenblik eigenlijk buitenspel staat, behalve op financieel gebied, het niet gecoördineerd zijn van de respons tussen de landen, het vrij gemakkelijk sluiten van grenzen, terwijl dat gewoon niet kan, het niet hebben van solidariteit, waarbij hier in Frankrijk, maar ook in Duitsland, wordt verordeneerd om bepaalde medische goederen niet naar het buitenland te exporteren. Ja, weet je, dit is niet best voor de Europese Unie. En het kan heel goed zijn dat de Europese Unie daar juist onherstelbare schade door oploopt. Dat weten we niet. Het hangt er ook helemaal vanaf hoe groot die crisis wordt. En met name hoe die economisch wordt bezworen. Het zou best kunnen zijn dat er een taakverdeling komt tussen landen. Die zeggen: oké, wij runnen dat zelf wel, die hele respons op die crisis. En de Europese Unie die pakt het financiële probleem samen met de landen aan. Dan heb je een taakverdeling en iedereen helderheid. En dan zou de schade mee kunnen vallen. Maar wat vind jij? Ja.
Nou kijk, weet je, als er een eurocrisis komt, en die is natuurlijk dichtbij vanwege dat Italië natuurlijk een zwakke partner is en die ook de grootste ellende heeft. Lagarde heeft al gezegd: I will do whatever it takes, hè, heeft ze herhaald. En maar nu komt er natuurlijk ook dat zogenaamde stabiliteitspact, dat fonds. Het zou kunnen zijn dat Duitsland en Nederland nu hun verzet gaan staken. En dat er dus ook via de fiscale route, dus zeg maar via de begrotingsroute, en dat zou als de crisis. Ja. En dat zou toch wel heel spannend zijn als dat gebeurt.
Nou ja, en als het over Europa gaat, komen we al snel weer terug bij uw vakgebied, meneer Helsloot. Het is altijd crisis.
Ja, dat is het zeker. In ieder geval zie je dat ook wat Lagarde heeft gezegd, dat ik zeg maar even de Noord-Zuid transfer van geld, dat nu in versterkte mate plaatsvindt. Want alles wat de Europese bank, centrale bank, nu obligaties, staatsobligaties uit het zuiden koopt, uiteindelijk betalen de noordelijke landen dat. Dus ja. Die integratie op economisch gebied zitten we wel heel erg nu aan elkaar vast. Nog erger vast dan eerder. Maar het verbaast mij niet, en dat hebben we bij de Mexicaanse griep ook gezien, dat landen totaal niet solidair met elkaar zijn binnen de EU totaal niet bereid zijn om een gelijksoortige aanpak te kiezen. Dus in die zin is het wel zie ik eerder fragmentatie dan meer uniforme aanpak en integratie binnen de EU.
En met die negatieve woorden eindigen wij Boekestein en de Wijk. Namens Arjan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Ira Helsloot. En tot volgende week.